Goedemorgen.
Welkom in deze dienst. Fijn dat u er bent. Fijn dat u meeluistert. Fijn dat u meedoet. In deze eredienst van de NGK, de ontmoeting. Namens de kerkraad heb ik de volgende mededelingen. In deze dienst hebben we een collecte voor de diaconie. De diaken zullen dus straks geld verzamelen. En laten we thuis maar eens nadenken wat ze met het geld gaan doen de komende tijd. In november is de gemeenteavond. Dus als u daar vragen over heeft, dan kunnen we daar altijd over nadenken. Maar het kan ook zijn dat u niet zo goed weet wat de diakenen doen met het geld wat ze verzamelen. Ook dan is het heel goed, zonder te weten waar het voor is, om te geven. Voor de kinderen is er bijbelklas. Voor de groepen 1 tot en met 4. En voor de leergroep 7 en 8. En ze zullen straks de kerkzaal verlaten na het zingen van het lied Hemelhoog 478. Gods volk wordt uitgeleid. Na de collecte straks zal Erik Verkade nog kort iets vertellen over het werk van Red een Kind. Goed om dat nu alvast te weten. De bloemengroet die hier staat is voor Leo en Melie Rakhorst in verband met hun 55-jarig huwelijk aanstaande dinsdag. Ze kunnen hier niet aanwezig zijn, maar wellicht volgende week dan lukt dat wel weer. En dat zou heel fijn zijn, maar in verband met hun huwelijksjubileum gaat de bloemengroet naar hen. De bloemengroet van vanavond in de kerk in Voorthuizen gaat naar broeder en zuster Evert en Eefje Bouwman, ook in verband met hun huwelijksjubileum afgelopen 29 september. Er is straks na de dienst gelegenheid om het gebedsteam te bezoeken, te spreken, daar links in de zaal. We nodigen u uit om met ons koffie te drinken, achter in de zaal waar u wellicht vandaan gekomen bent. Hartelijk welkom. In deze dienst zal dominee Joop van 't Hoffens voorgaan. Het is altijd weer een mooie ontmoeting. Heel veel van ons kennen Joop en Emmy nog van zo'n 10 jaar geleden toen hij predikant was in deze gemeente. Ontmoetingen tussen mensen, maar ook omdat je ons veel van Gods liefde hebt verteld in de afgelopen jaren en ook op ons hart gedrukt. Welkom. Hij zal voorgaan en na de handdruk gaan we zitten, blijven nog even zitten en dan zal Joop het verder overnemen. Gezegende dienst gewenst.
Nou, nu u nog zit, kan ik nog even de gelegenheid gebruik maken om u allemaal hartelijk te groeten. Persoonlijk. Maar we willen met elkaar met de dienst beginnen. En daar zou ik u voor willen vragen om te gaan staan. Zometeen zingen we van Hemelhoog nummer 495. Dat is zeg maar votum en groet. Dat willen we met elkaar zingen. Maar we willen eerst een moment samen stil zijn om ons in stilte te richten tot de Heer, onze God. Ja, Vader, zo loven en prijzen we uw grote naam. U de Heilige, u de Almachtige. U de lieve Vader van Jezus Christus en zo onze Vader. We danken u dat we samen als gemeente voor uw troon mogen komen. Om u te aanbidden, om u de eer te brengen. Ja, Heer, we danken u. Want wat een voorrecht is dat. Dat we zomaar bij u mogen komen. Het is niet vanzelfsprekend. En Heer, we beseffen het. En daarom willen we u vragen, wilt u alles wat tussen u en ons in staat, wilt u het wegnemen? En wilt u het kanaal zuiver maken? En wees met uw Heilige Geest in ons midden. Heer, vul ons, zodat als we u de lof brengen, als we bidden, als we uit de Bijbel lezen, als er gepreekt wordt, Heer, dat het allemaal mag zijn tot eer van uw heilige naam. Ja, Vader, geef uw Geest en vul ons. Wees zo bij ons hier in de kerkzaal. Ga mee als straks de kinderen naar hun eigen programma's gaan. En Heer, wees ook bij hen die met ons meeluisteren. We danken u dat we de belofte hebben dat we voor u mogen verschijnen en dat u in ons midden wilt zijn. Amen. Gaat u zitten. Ik wil een paar gedeelten lezen als wetslezing. En het eerste is twee stukjes uit Deuteronomium 6... waar Mozes, nadat hij voor de tweede keer de 10 geboden verteld heeft, zegt: luister Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm, als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Zorg ervoor dat u de Heer niet vergeet, die u uit de slavernij van Egypte bevrijd heeft. Heb alleen hem lief, dien alleen hem en zweer alleen bij zijn naam. Laat u niet in met de goden van andere volken. U zou daarmee de toorn van de Heer over u afroepen. Zo vertelt Mozes hoe het volk de Heer mag dienen. Dat ging ze niet altijd zo goed af, we weten het. En in de profeten lezen we dat de Heer met zijn volk soms een conflict heeft. En in Micha wordt verteld hoe de Heer een rechtszaak heeft met zijn volk. Hoor toch wat de Heer zegt. Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen. Laat de heuvels getuigen zijn. Luister bergen naar het pleidooi van de Heer. Hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. De Heer heeft een geschil met zijn volk. Hij klaagt Israël aan. En in dat conflict vraagt Israël: Heer, wat hadden we dan moeten doen? En dan is het antwoord: er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niet anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Lees hem nog maar een keer. Er is jouw mens, ook ons, ook jullie, gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niet anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Dat zegt God in een rechtsgeding tegen zijn volk. En in dat rechtsgeding zijn hemel en aarde getuigen. Maar hemel en aarde zijn niet alleen getuigen als de Heer dat rechtsgeding aankondigt, maar hemel en aarde zijn ook getuigen als God zijn volk weer bevrijdt uit de ballingschap. Want dat was eigenlijk de straf na dat rechtsgeding. Ze gingen in ballingschap omdat ze de Heer niet gediend hadden. Maar God laat het daar niet bij. Hij bevrijdt. En zo mogen ook wij weten dat God ons serieus neemt. Hij daagt ons uit om hem te volgen, om naar hem te luisteren, om met hem te leven. En hij laat zien dat als wij dat niet doen, dat er oordeel is, maar vooral dat er bevrijding is, dat er verlossing is, dat er vergeving is. Daarvan willen we ook zingen, ook een lied uit de profeten, een lied wat gaat over de uittocht, over hemel en aarde, over de bomen en heel de natuur die er getuigen van zijn. Hemelhoog 478. Thank you. Nu naar hun eigen programma en daarna zingen wij gezang 497, vers 1, 2 en 3. Luisteren naar de lezing uit de Bijbel. De schriftlezingen, twee stuks, zijn gekozen met het oog op het thema voor deze dienst. En voor vanmorgen heb ik besloten om aan te sluiten bij het thema van de Micha-zondag, waar het gaat om onze zorg voor Gods schepping. Lees eerst Psalm 24 en dan een gedeelte uit Genesis 1. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, op de stromen heeft hij haar verankerd. Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert. Zegen zal hij ontvangen van de Heer en recht verkrijgen van God zijn redder. Dat valt hun ten deel, die u zoeken, die zich tot u wenden, het volk van Jacob. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef u alle oude ingangen. De koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is de koning vol majesteit? De Heer, machtig en heldhaftig. De Heer, heldhaftig in de strijd. Hef poorten, uw hoofden omhoog. Verhef ze al oude ingangen. De koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is hij, die koning vol majesteit? De Heer van de hemelse machten. Hij is de koning vol majesteit. De eerste lezing, dan een gedeelte uit Genesis 1. Vanaf vers 26. God zei, laat ons mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Ze moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel. Over het vee, over de hele aarde en over alles wat op de aarde rondkruipt. De Heere schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. En hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God, hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde. Dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. En God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen, de zesde dag. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Tot zover de lezing. We zingen nu van Psalm 24, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
Na de preek zingen twee liederen uit Hemelhoog. 684 en 251. Ik heb het al gezegd, het thema voor vanmorgen is Micha-zondag. En dit keer, Micha-zondag, dat aansluit bij dat vers uit Micha, wat ik bij de wetslezing twee keer gelezen heb. Micha 6, vers 8. Dat we weten wat God van ons vraagt, namelijk het doen van recht en gerechtigheid. En daar hoort ook bij de zorg voor deze wereld, voor de natuur, voor de schepping, sociale gerechtigheid. En de Micha-zondag heeft ervoor gekozen om dit keer met name aandacht te vragen voor alle zorgen die er zijn rondom het milieu. Klimaatverandering. Een wereld die in baresnood is. Maar goed, als we over deze dingen nadenken, dan hebben we natuurlijk altijd de neiging en terecht om te beginnen bij Genesis 1. Die twee prachtige liederen, verhalen over hoe God de wereld gemaakt heeft. Die manier waarop ons verteld wordt dat God schepper is van hemel en aarde en dat hij onze God is. En hier één vers. Aan het eind van die zesde dag wordt er dan gezegd: en God zag alles wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. God heeft het gemaakt en het was zeer goed. Nou hebben wij de neiging om dat vers met name te betrekken op de mens die door God geschapen is. Want dat gebeurde tenslotte op de zesde dag. Wij hebben vaak de neiging om te zeggen: kijk, God heeft de mens als kroon van de schepping gemaakt. Dat zeggen we vaak. Toch, als je Genesis leest, is niet de mens de kroon van de schepping, maar is de Sabbat de kroon van de schepping. De zevende dag, daar wordt de schepping voltooid. En de mens, de mens wordt op de zesde dag geschapen. En trouwens, de mens heeft niet een eigen scheppingsdag. Nee, de mens wordt geschapen samen met de dieren van de aarde. En aan het eind van dat vers wordt inderdaad gezegd dat God kijkt en zegt: het was zeer goed. Maar dat gaat niet alleen over de mens. Dat is eigenlijk het terugblikken van God op de hele schepping. Je ziet als je dat verhaal leest, die eerste hoofdstuk, dan zie je elke keer opnieuw dat refrein dat God iets gemaakt heeft en dat hij terugkijkt en dan zie je hem genieten. Dan zegt hij: wat is het mooi. En hij zag dat het goed was. Goed. Elke keer opnieuw. En dan, na die zesde dag, staat en zie, hij zag dat het zeer goed was. De totale schepping. Want wij hebben vaak wel de neiging, met alle kwalijke gevolgen, wij hebben vaak de neiging om te denken dat de mens de kroon van de schepping is en dat de rest van de schepping eigenlijk ten dienste van de mens gemaakt is. Zo van, nou ja, het gaat om ons en we hebben de wereld, de aarde, om te gebruiken. We hebben dat vaak vertaald in uit te buiten. Gewoon alles eruit te halen wat wij nodig hebben. En toch, dan missen we zoveel van dat scheppingsverhaal. Want dat scheppingsverhaal, dat prachtige gedicht waarin God openbaart hoe hij schepper is en hij ons de verantwoordelijkheid geeft om voor zijn mooie schepping te zorgen. Je zou kunnen zeggen, die schepping is er niet voor ons. Nee, het is omgedraaid. Wij zijn er voor die schepping. God heeft iets prachtigs gemaakt en heeft ervan genoten. En een onderdeel daarvan is dat hij mensen roept om namens hem. Want wij zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. En dat wil zeggen dat wij hem moeten vertegenwoordigen op deze aarde. Zoals God voor deze aarde gezorgd zou hebben, zo moeten wij dat nu doen. We zijn geschapen tot beelddragers van God om voor zijn prachtige schepping, voor zijn kunstwerk te zorgen. En dan als we de verhalen en de geschiedenis verder lezen in Genesis, dan weten we dat het misgegaan is. De mens wilde niet luisteren naar God. En er was een zondeval. Maar dat is ook zo ontzettend herkenbaar aan die wereld. In Romeinen 8 schrijft Paulus: wij weten dat de hele schepping nog altijd als in baresweeën zucht en lijdt. De schepping is in baresweeën, ze zucht en ze lijdt. Nou, we weten het. Kijk maar om ons heen. Het is niet zo'n heldere foto misschien, maar als je dit wat beter zou zien, dit is die plastic soep midden in de oceaan. Een oceaan, een prachtig, en hele oppervlakte vol met plastic. Je hoeft het daar niet bij te houden. Het gaat zo vaak mis. Een schepping die lijdt en die zucht. De orkanen. Vroeger dachten we dat dat niets met ons te maken had. Dat dat gewoon... Ja, dat is nou eenmaal natuurgeweld. Nu weten we dat ook die orkanen, in ieder geval waar het gaat om de zwaarte van zo'n storm, heel veel te maken heeft met de manier waarop wij met deze schepping omgaan. De schepping zucht en lijdt als in baresweeën. Je zou het maar gewoond hebben. Caribisch gebied. Dan weet je wat het betekent. Of al die ontbossing, waar de schepping verwoest wordt. Het gaat er niet om dat we bomen niet zouden mogen gebruiken, maar de totale manier waar totale bossen, waar ons ecosysteem van afhankelijk is, vernietigd worden. Met alle verwoestijning tot gevolg. Ja, als je die dingen ziet, dan besef je wat het betekent dat er staat: wij weten dat de hele schepping nog altijd als in baresweeën zucht en lijdt. Dat gaat over meer. Maar het gaat in ieder geval ook over dat wat er gebeurt met dat prachtige scheppingswerk van God. De schepping is in nood. Dan gebeurt er wel iets bijzonders. Voor degene die dat hoofdstuk van Romeinen 8, we hebben het nu niet gelezen, dat lukt ook niet om al die teksten te lezen. Maar als je dan verder leest, dan staat er dat de schepping in afwachting is van de openbaring van het feit dat we kinderen van God zijn. Dat geldt voor onszelf, voor de mensen, maar dat geldt ook voor de schepping. De schepping zucht en lijdt als in barensnood, maar ze wacht op iets. Ze wacht erop, zegt Paulus, in afwachting van de openbaring dat wij kinderen van God zijn. Je zou kunnen zeggen, wat heeft de schepping daar nou aan? Dat wij kinderen van God zijn. Nou, ik denk als we daarover doordenken, kinderen van God doen wat God wil. En daar heeft de schepping iets aan. Daar ademt de schepping van op. Daar, tenminste, dat zou de schepping mogen verwachten, dan gaat het beter. We leven in een wereld die zucht en die lijdt vanwege al die milieuvervuiling. Ik weet niet hoe het jullie vergaat. Maar als je je dat realiseert. En als je zo nadenkt over wat milieuvervuiling is. Bij mij kriebelt er altijd wat. Wat kriebelt er dan nou eigenlijk dat ik altijd het gevoel heb van, ja, moet je het daar in de kerk nou over hebben? Is dat voor de kerk nou belangrijk? In de kerk gaat het toch om onze relatie met God. Over je zonde en over vergeving. En dat we lief voor elkaar moeten zijn. En dat we het evangelie moeten verbreiden. En alles wat je maar zou kunnen bedenken. Maar moet het nou over milieuvervuiling gaan? Is dat nou niet overdreven? Daar hebben we het toch eigenlijk nooit over gehad in de kerk? Ja, misschien in de wat vrijzinnige kerk is dat de laatste 15 jaar gekomen. Maar in een kerk die bijbelgetrouw is, heb je dat geleuter toch niet? Ik weet niet of je het herkent. Bij mij kriebelt dat toch wel een beetje. Misschien is het daarom goed om daar nog eens even bij stil te staan. Want ik denk dat het terecht is dat we ook hier proberen een bijbelgetrouwe kerk te zijn. Dat is een van de meest wezenlijke dingen, denk ik, die je van Nederlands gereformeerde kerken kan zeggen. Ze zijn heel verschillend. Maar we willen recht doen aan Gods woord. Dat is de essentie, omdat we geloven dat God laat zien in de Bijbel wie die is en daar ook aan ons laat zien wat hij van ons wil. En zeggen sommige mensen, wat moet ik dan met al die maatschappelijke toestanden? Dan gaat het daar nog niet over. Nou, misschien moeten we daar eens over nadenken. Als we bijbelgetrouw willen zijn, betekende dat vroeger dat je vooral traditiegetrouw was. Je was bijbelgetrouw als je het deed zoals het de afgelopen 50 jaar gedaan werd. Veel verder ook niet, want daar hebben we helemaal geen herinnering aan. De meeste mensen willen echt niet terug naar 100 jaar terug. Maar naar 50 jaar terug of naar 30 jaar terug. En dat had dan de sfeer van als ik nou maar traditiegetrouw ben. Als ik het nou maar doe zoals mijn ouders het deden. Dan ben ik bijbelgetrouw. En daar zit een ontzettend risico. Onze Heere God, ja, hij is altijd en eeuwig dezelfde. Maar wij zijn niet in staat om te vatten wie hij is. Vandaar dat hij tegen ons kan zeggen, weet je, zie, ik maak iets nieuws. God doet nieuwe dingen. Niet omdat hij anders geworden is, maar omdat wij dingen nog niet gezien hebben. En dat de kerk heeft het zo vaak moeten leren. Om standpunten los te laten en nieuwe standpunten te omhelzen. Niet omdat ze de Bijbel loslieten, maar omdat ze door God geleid leerden de Bijbel opnieuw te lezen. God laat ons nieuwe dingen zien. De Heer Jezus zegt van een schriftgeleerde die discipel wordt. De schriftgeleerde die een discipel geworden is, is iemand die uit zijn voorraad, zijn kennisvoorraad, nieuwe en oude dingen tevoorschijn brengt. Maar ook nieuwe dingen. God doet nieuwe dingen die wij daarvoor eigenlijk nog nooit begrepen hebben. Dat komt niet omdat God verandert nogmaals, maar omdat wij zo klein zijn dat wij vaak maar een stukje van God zien en dat er in de wereld dan allerlei dingen gebeuren die ons opeens de ogen openen om de Bijbel biddend op je knieën opnieuw te gaan lezen en te zien dat God ons nieuwe dingen leert. We zijn een reformatorische kerk. Je zou kunnen zeggen dat de reformatie met mensen als Luther en Calvijn en Zwingli, dat waren mensen die de kerk opnieuw de Bijbel leerden lezen. Voor mensen in die tijd was dat schokkend, want de reformatoren lieten zomaar die katholieke traditie achter zich en begonnen de Bijbel opnieuw te lezen. Want God liet ze nieuwe dingen zien. We hebben dat zelf toch ook meegemaakt. Ik kan nog denken aan iets als slavernij, wat men in de kerk eerst heel normaal vond. En later ging men zien dat dat toch eigenlijk niet klopte, dat was nieuw. Maar we hebben toch ook meegemaakt met de manier waarop we de eerste hoofdstukken van de Bijbel lezen. Ik weet nog wel dat een jaar of 25, 30 geleden ik het gevoel had dat de eerste hoofdstukken van Genesis eigenlijk alleen maar bedoeld waren om een precieze, nauwkeurige beschrijving te geven van hoe de aarde tot stand gekomen was. Creationisme. En later heb ik dat los leren laten. Niet omdat het niet gaat over de schepping van hemel en aarde. Niet omdat God zich niet openbaart als de schepper. Ja, wel degelijk. Hij is de enige die hemel en aarde gemaakt heeft. Maar het gaat daar niet om de manier waarop het precies gebeurde. Er zijn juist allerlei andere aspecten van waarin hoe God zich openbaart als een God die vol enthousiasme het kunstwerk van zijn schepping presenteert. En als je die hoofdstukken nauwkeurig gaat lezen, zie je dat het niet één sluitend wetenschappelijk verhaal is, maar dat het eigenlijk een loflied aan de ene kant is en een verhaal wat ingaat op vragen over zonde en zondeval aan de andere kant. Prachtig om die hoofdstukken nieuw te leren lezen. En ik heb datzelfde meegemaakt waar het gaat om standpunten rondom vrouwen in het ambt, de plek van vrouwen in de kerk. Ik denk dat we op het moment hetzelfde meemaken als het gaat om homoseksualiteit. Dat we de Bijbel niet meer recht doen als we die lezen op de manier waarop die vroeger gelezen werd. En het geldt ook zeker als je kijkt naar deze zorgen rondom het milieu. Want ik denk dat we vooral een nieuwe manier van Bijbellezen nodig hebben als het gaat om die vraag, wat is onze taak met die schepping? Dit hele bekende vers wat we allemaal, nou misschien hebben een aantal van ons het uit ons hoofd moeten leren. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. U merkt, ik heb nog de oude tekst in mijn hoofd. Opdat alle die in hem geloven niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Weet u, ik heb dat altijd gelezen als al zo lief heeft God de mensen gehad. Want het ging toch om dat tweede stukje. Opdat alle die in hem geloven niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Dus wereld, schepping, dat ging eigenlijk om mensen. Nou, als je dit nieuw leest, als je de Bijbel nieuw leert lezen, dan zie je dat je dat vers uit Johannes daarin diep tekort doet. God heeft de wereld, zijn schepping, in alle onderdelen, van de oceaan, tot de bergen, tot de bomen, tot de dierwereld, tot de mensen. Hij heeft de wereld als totaal lief gehad. Ja, ik denk dat wij de laatste jaren bezig zijn met de Bijbel nieuw te leren lezen. Ik weet wel dat ik ook wel het idee gehad heb dat het eigenlijk in het geloof ging om één ding. Als je nou vroeg, waar gaat het echt om? Nou, dat is dat je gered wordt en eeuwig leven krijgt. En hoe legden we dat ook uit? Dat betekent dat je naar de hemel gaat. Na je dood. Geloven is zorgen dat je een plekje in de hemel hebt. De laatste jaren zijn we gelukkig steeds meer gaan ontdekken dat, goed, de hemel is er. En ik geloof dat mensen die overleden zijn, in de hemel zijn. Ze bij de Heer horen. Maar dat is, zeg ik altijd een beetje oneerbiedig, de wachtkamer. Want het gaat niet om het in de hemel zijn. Het gaat erom dat God een toekomst heeft voor deze aarde. God schept straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar is plaats voor zijn kinderen. Daar horen ook degenen die nu, wat we ons daar ook bij voorstellen, die nu bij hem in de hemel zijn, die veilig in zijn hand zijn, die krijgen daar hun plek naar de opstanding. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja, als je denkt dat het om de hemel gaat, dan werd dat vaak ook nog zo makkelijk gekoppeld aan dat idee van, ach, aan het eind wordt die aarde toch vernietigd, weggegooid. Want er komt een nieuwe. Maar eigenlijk is dat niet eens de goede vertaling. De aarde, ja, hij wordt nieuw, maar waar het om gaat is dat hij totaal vernieuwd wordt. God gooit zijn schepping niet als een weggooiproduct in de vuilnisbakken. Er staat niet voor niks, want al zo lief heeft God de wereld gehad, zijn schepping, toen die gemaakt werd. En hij houdt nog zo van die schepping, dat geheel, dat hij zijn zoon gegeven heeft. En als God nou zo van die schepping houdt, dan gooit hij hem niet weg als een weggooiverpakking. Maar dan maakt hij hem nieuw in de zin van dat hij al het verkeerde eruit haalt. Daar wordt ook het beeld van het vuur gebruikt. Dan wordt het kwaad gelouterd, gezuiverd. En dan krijg je een nieuwe schepping. Dat is Gods bedoeling. En wij, zijn kinderen, gaan dan op die nieuwe schepping eigenlijk doen wat we van het begin af aan moesten doen. Mens zijn. We zullen altijd mens blijven. We krijgen gelukkig ook een nieuw lichaam. We zijn gewoon mensen, schepselen. En op die nieuwe aarde krijgen we dan die taak waar we oorspronkelijk toe geroepen zijn. Om mens te zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Om voor die schepping te zorgen. Om die schepping tot zijn recht te laten komen. Dat is onze taak. En nou is het bijzondere dat deze wereld, waar we zo'n crisis in het milieu meemaken, dat is die wereld waar God van houdt. En wij kunnen wel eens schrikken van de milieuvervuiling. Wij kunnen wel eens schrikken van alle verschrikkelijke dingen die er daardoor gebeuren. Maar God schrikt er vele malen harder van. Want het is zijn wereld waar hij van houdt. En die hij aan ons gegeven heeft om voor te zorgen. Waar we verantwoording over hebben af te leggen. Vandaar dat het aan alle kanten ongelooflijk belangrijk is dat wij voor die wereld zorgen. Want het gaat niet alleen om de mens die gered wordt. Ja, natuurlijk gaat het in Johannes 3 om de mens die gered wordt. Maar zodat die mens kan gaan voldoen aan dat plan wat God met ons had. Namelijk zorgen voor zijn geweldige schepping. Ja, het is onvoorstelbaar. Want als je ziet wat er gebeurt met die milieuvervuiling. Kijk, zelfs als je de mens in het centrum wil zetten. En ik wil echt niet zeggen dat de mens niet in het centrum van de schepping staat. Want dat staat hij wel. En onze eerste verantwoordelijkheid is onze medemens. Maar wel altijd in dat kader dat we als mensen leven in die schepping die Gods kunstwerk is. Maar die verwoesting van de natuur zorgt ook voor zoveel problemen. De opwarming van de aarde, de stijging van de zeespiegel die vooral daar slachtoffers maakt. Waar mensen in delta's wonen die ze niet kunnen beschermen met dijken. We hebben de afschuwelijke verhalen gehoord. Hoewel wij vaak met andere dingen bezig waren. Maar wat in Pakistan en India gebeurd is, dat van Pakistan ongelooflijk grote delen gewoon weken onder water gestaan hebben. Wat een nood voor de armsten. Want milieuvervuiling, ach, voor ons is het lastig. En sommigen van ons die gevoelige longen hebben, merken het als de lucht slecht is. Maar wij hebben er natuurlijk niet zoveel last van. Dat die aarde zo vervuild is, dat zijn de zwakken en de kleinen in deze wereld. De sociaal zwakkeren die er het meest van lijden. En dan zijn er hele bevolkingsgroepen die door de milieuvervuiling op de vlucht gaan. En allerlei migratiestromen die ontstaan. En wij in het Westen zeggen dan, ja ho ho ho, niet bij ons, geen economische vluchtelingen. En goed, ik ben hier niet om het asielzoekersproblemen op te lossen. Maar waar het wel om gaat, dat we zullen beseffen dat die vluchtelingenstromen ook te maken hebben met die milieuvervuiling waar wij voor zorgen. Want er zijn mensen die gewoon niet anders kunnen dan elders gaan wonen. Want hun land is een en al droogte en ze kunnen er niets meer mee. Gods schepping. Waar wij voor mogen zorgen. Je ziet dat ook terug in Psalm 24. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft. De wereld en wie haar bewonen. Natuurlijk ook de mens, maar ook de rest van de schepping. Het gaat om dat geweldige totaal. In Genesis 1, waar we net dat ene stukje van gelezen hebben. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Zo werden hemel en aarde in al hun rijkdom voltooid. Hemel en aarde niet alleen als het schuurtje waar de mensen in kunnen wonen. Nee, het is Gods prachtige schepping waar wij voor mogen zorgen. En het eindigt. Gods liefde is de liefde die deze totale wereld raakt. En als je dan een vers als Jesaja 55 leest. We hebben het net gezongen. De bergen en de heuvels zullen uitbreken in gejuich. En de bomen des velds zullen in de handen klappen. Ik weet wel dat als ik dat vroeger las, dacht ik mooie beeldspraak. Weet je, een metafoor, zeiden we dan. Ook. Maar het is ook een werkelijkheid die de Bijbel ons laat zien. Dat die schepping gemaakt is. En dat die schepping jubelt en juicht tot eer van God. Dat Gods glorie zichtbaar moet worden. Zullen er straks over zingen. Ja, in Gods grootheid, maar ook in wat hij doet, in wat hij maakt, in de schepping. Gods glorie moet ook zichtbaar worden in die prachtige natuur. En wat wij dan doen met die bossen. Als je zo'n vers leest, dan denk je toch, het kan eigenlijk niet. Ik hoop dat ik je iets heb laten proeven van het feit dat de zorg voor Gods schepping, de zorg voor het milieu, niet iets is voor maatschappijkritische freaks die met de Bijbel eigenlijk niet meer zoveel van doen hebben. Als we Gods woord nieuw lezen, door deze catastrofale milieuvernietiging opnieuw de schrift gaan lezen, dan stijgt, als het klopt, de schaamroep ons omhoog. We vernietigen dat mooie, die prachtige schepping van onze Heer, van onze Heiland. We maken het kapot. Dat zou niet moeten mogen. En weet u wat nu het grootste gevaar is? Dat je dit beseft. Ik hoop dat we erover nadenken wat we eraan kunnen doen. Dat is ook goed. Want je geloof hoort praktisch, concreet handen en voeten te krijgen in de manier waarop je leeft. En toch mag er niet een sfeer ontstaan dat we elkaar met nieuwe milieumaatregelen en wat je allemaal wel moet en wat je niet mag, een heel nieuw wetticisme, want dat is vaak het risico als je met deze dingen bezig bent, dat we elkaar precies weten te vertellen wanneer je goed genoeg bent en wanneer je niet goed genoeg bent. Dat we elkaar met regeltjes de maat. Ik denk niet dat we nieuwe regeltjes nodig hebben. Ik denk dat we een nieuw Bijbellezen nodig hebben. Dat was waarom ik ook aandacht vroeg voor het feit dat het omgaat, is dat we opnieuw op onze knieën, biddend om de vervulling van de Heilige Geest, de Bijbel lezen in het licht van wat er in deze wereld gebeurt, ook op het gebied van milieu, en dat we leren om te zien dat die wereld echt, dat het niet zomaar een, want als je dit in je achterhoofd hebt, en je leest de komende tijd de Bijbel, dan moet je er maar eens op letten hoe vaak het erom gaat dat die hele schepping en dat die hele wereld van God is. En dat we God eigenlijk onrecht doen als we het zo op de mens gericht lezen, alsof het alleen om de mens gaat en die schepping er maar een beetje bij hangt als iets wat wij mogen gebruiken. Nee, Gods schepping is zijn kunstwerk. En hij heeft ons de hoge roeping gegeven om daarvoor te zorgen. En God wil dat in ons bewerken. Hij wil dat wij dat zien. Dat we het lezen. En dat we ons leven daarnaar aanpassen. Niet in de zin van regeltjes, maar dat we het gaan voelen. Dat die wereld, dat die schepping van hem is. En dat we hem een plezier doen als we daarvoor zorgen. Want uiteindelijk neemt God die schepping mee. Weet je, in 1 Korinthe 15 staat een prachtig hoofdstuk over de opstanding. De opstanding, en daar zijn natuurlijk een hele hoop vragen over. Is de opstanding wel echt geweest of niet? En Paulus heeft er een prachtig hoofdstuk over dat hij ons en ook de gemeente toen leert overtuigen van, weet je, Jezus is echt opgestaan en wij zullen ook echt opstaan. En dan eindigt hij dat verhaal niet met een lofprijzing over de wederkomst van Christus. Oh, dat heeft hij ook vaak genoeg. Maar dan eindigt hij dat hoofdstuk met een vers waarin hij zegt, weet je, de manier waarop jij leeft in deze wereld, die doet ter zake. Wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de Heer. En dat werk van de Heer, dat is de manier waarop wij vandaag de dag met zijn wereld omgaan. Waarom wij met elkaar omgaan, de manier waarop we bestaan. Maar de opstanding, ja, die vindt bijna zijn hoogtepunt in wat wij doen. Dat snap je niet als je zijn hoofd. Maar weet je waarom dat zo belangrijk is? Omdat de manier waarop jij, de manier waarop ik vandaag de dag leef, dat God dat mee wil nemen in zijn plan naar die toekomst toe. In dat moment dat de Heer Jezus terugkomt en deze wereld oordeelt, zal hij ook kijken hoe wij geleefd hebben. En dan zoekt hij naar al die stukken van zijn schepping die goed zijn, die zuiver zijn. En wat zou het dan mooi zijn als je daar een plekje in gehad hebt om dat te realiseren. Want God neemt dat mee naar zijn toekomst. Naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Amen.
We danken de muzikanten voor hun begeleiding van deze liederen. Het helpt ons wel in het zingen. En met name Hans Mulder, die even, als Matanja ziek is, vandaag ook hier de leiding heeft in het koor. Dankjewel. We zullen samen bidden op dit moment. En we danken met Leo en Meli Rakhorst uiteraard voor hun 55-jarig huwelijksjubileum. En er is ook voorbeden gevraagd door onze partnergemeente Oase. Zij hebben vandaag geen normale dienst binnenshuis in hun zaal, maar ze gaan naar buiten toe. Onder andere door een wandeling door de omgeving met kinderen. En dan gaan ze het vuil in de omgeving op straat oprapen. En ze gaan wandelen, een gebedswandeling maken in de buurt met een andere groep. En ze gaan met een groep mensen een gewone wandeling in de omgeving maken. Mensen die aandacht nodig hebben. En ze gaan bemoedigingskaartjes schrijven en die uitdelen in de buurt, aanreiken aan mensen die ze ontmoeten. En zo willen ze hun plaats in de omgeving innemen als gemeente. En ze hebben voorbeden gevraagd en dat zullen we zeker doen.
Zullen we bidden. Vader in de hemel, wat bent u een goede God. Wat bent u een grote God. Heer, wat was het weer goed om het vandaag opnieuw te horen, dat u uw Zoon hebt gegeven voor deze wereld, voor deze schepping. Heer, u laat dat werk van uw schepping niet los. En u laat ons niet los. U roept ons keer op keer terug om onze plek in deze wereld in te nemen. In de zorg voor uw schepping. In de zorg voor de medemens, maar ook in de zorg voor de natuur. Heer, u roept ons en geeft ons daarmee elke keer opnieuw die hoge positie en die hoge plaats, dat we mens mogen zijn naar uw beeld en uw gelijkenis. Dat we u mogen vertegenwoordigen in deze wereld. Ja, Heer, u bent groot. U bent goed. U bent geweldig. Maar Heer, als we dan kijken naar deze wereld. En als we dan kijken naar wat we er zelf van terecht brengen. Heer, dan schamen we ons. En dan willen we u bidden. Heer, wilt u het ons vergeven? En wilt u ons helpen om onze plek in te nemen in deze wereld? In al die verschillende dingen waar u ons roept en waar u ons vraagt. Heer, we bidden u dat we daarin niet verkrampen en dat we zoeken naar regeltjes. Maar we bidden u, vul ons met uw Heilige Geest. Zodat we aan zullen voelen wat uw roeping is voor ons in deze tijd, in deze wereld. Heer, leer ons aan uw hand en geleid door uw Geest ook op dit punt de Bijbel nieuw te lezen. Omdat u ons nieuwe wegen wijst in deze tijd. Ja, Heer, zo willen we ook ons land voor u brengen. En alles wat daar speelt. We denken in deze tijd ook in het bijzonder aan de formatie van het nieuwe kabinet. Als Mark Rutte moet nadenken samen met de andere partijen over wie minister worden en wat hun taak wordt. Heer, wilt u daarin ook zegenend uw weg gaan. We bidden u in het bijzonder voor mensen die daarbij betrokken zijn en die u kennen. Wilt u ze leiden en de weg wijzen. In wat voor partij ze dan ook zitten. Heer, dat ze ook daarin, in dat hele praktische politieke werk, echt uw wil verstaan en daarnaar zoeken. Heer, we willen u ook bidden voor de moeilijke dingen die in ons land gebeuren. Van de week zoveel bezig geweest met die afschuwelijke moord op Anna Faber. Heer, wat gaat er dan door je heen als je dat leest, als je dat hoort? En ook mensen die, ja, soms in het bijzonder door dat soort dingen geraakt zijn, omdat ze meer dat soort geweld te maken gehad hebben. Heer, we brengen het voor uw troon. De familie, de vrienden, de vriend van Anne. Heer, wilt u ze troosten? Wilt u ze nabij zijn? Maar we willen u ook bidden voor ons land. Heer, als deze geschiedenis allerlei vragen oproept over hoe we als land omgaan met recht spreken. Heer, wat daarin goed is. Heer, we bidden u voor de mensen die daar onderzoek naar doen. Naar hoe het recht gesproken is, hoe het recht gehandhaafd is. En ook voor de mensen die onderzoek doen naar de therapie die toegepast wordt. Heer, al die dingen, we leggen het voor u neer, want het is zo kwetsbaar en het is... Heer, we weten het niet. We zijn verontwaardigd over wat er gebeurt en het doet zeer. We leggen het voor uw troon neer en we bidden u vooral voor mensen die hierin verantwoordelijkheid dragen. We bidden u voor onze overheid, voor de minister van Justitie, de huidige, maar ook de volgende, die hierover na moeten denken. We bidden u voor de mensen die betrokken zijn bij de gezondheidszorg aan dit soort delinquenten. Heer, we bidden u, wees met uw wijsheid in ons midden en wijs ons ook als samenleving hierin uw weg. Vader, we willen u ook bidden voor het wereldtoneel. Voor alle geweld wat er is, ook in Syrië, Heer, en in Irak. Heer, als ISIS laatste bolwerken verslagen worden. Heer, we bidden u dat dat kwaad uitgeroeid mag worden. Heer, maar we bidden u ook dat dat op een manier gebeurt die geen nieuwe problemen voor de toekomst zal veroorzaken. Heer, ook die ingewikkelde vragen leggen we voor u neer. En we willen u vragen om verantwoordelijken daarin wijsheid te geven. Ja, Heer, zo bidden we voor deze wereld. Heer, het is uw wereld. Het is uw schepping. De natuur, de dieren, de mensen. Heer, en we bidden u dat we als kerk steeds de kracht zullen vinden om uw liefde aan deze wereld te laten zien. En zo bidden we ook voor de dag die in Amsterdam is bij Oase. Heer, als ze de wijk ingaan, Heer, wilt u ze moed geven om op een goede manier present te zijn. Heer, om dat ook met wijsheid te doen. En we willen u vragen, Heer, wilt u ze zegenen? Wilt u ze gebruiken om uw koninkrijk te bouwen, ook in dat stukje van die stad? Heer, wees met hen en ga met hen mee. Heer, zo bidden we u dit in Jezus' naam.
Vader, wij danken u hartelijk met Meli en Leo Rakhorst voor 55 jaar samen getrouwd. Wat zijn ze dankbaar hiermee en wij met hen. Heer, gaat u met hen verder. Ieder apart, maar vooral ook samen. Samen met u, zoals zij dat gewild en gedaan hebben. Zegent u hen, ook in de komende tijd, en geeft u hen een mooie dag als ze samen met familie gaan eten. Vader, wij danken u met Evert en Eefje Bouwman hartelijk voor 45 jaar samen. In gezondheid en ziekte, in voor- en tegenspoed, gingen zij samen en samen met u. Dank u wel, Heer. En we bidden ook voor hen om hen verder te dragen, mee te gaan op de weg die voor hen ligt. En als we daarbij stilstaan, dan denken we aan relaties, aan vriendschappen. Vriendschappen aangaan, vriendschappen versterken. Zoals ieder van ons met anderen te maken heeft. Zoals u ons geschapen heeft om in relatie met anderen te leven. Heer, helpt u ons om wat te bieden aan de anderen in plaats van beter te worden. Helpt u ons in relatie met kinderen die we mogelijk gekregen hebben. Helpt u ons in relaties als we geen kinderen hebben. Om levenslessen aan jongeren, aan kinderen door te geven. En om kinderen ruimte te geven. Helpt u kinderen in de situatie met hun ouders. Waar het wel eens weinig ruimte is om van te leven. En soms ook heel veel ruimte om te leven. Heer, wijst u ons als kleine kinderen, als jongeren de weg. Misschien moeten we wel eens excuses aanbieden. Of althans, waar het nodig is. Helpt u ons om het leven te leren, zodat we overvloedig naar uw wil kunnen leven. En vergeeft u ons waar we tekort schieten. Heer, we bidden u voor het werk van Red een Kind. Als we dat zo zeggen, Red een Kind, en daarmee actief zijn, dan merken we ook dat we daar dan snel tekort zullen schieten. Want wij kunnen geen mensen redden, dat kunt u. En toch willen we een plaats innemen in deze wereld en aandacht hebben voor uw schepping, uw kinderen. Zegent u het werk en de activiteiten die gebeuren en wijst u ook hier in de weg. Vader, wij danken u met Janet Luigers voor het werk wat ze kan doen. En we bidden u ook voor een zegen op haar werk daar in het Midden-Oosten. Heer, we bidden u voor Irene Terpstra. Wilt u haar nabij zijn? We bidden u om gezondheid. We bidden u om kracht, om bewaring voor haar kinderen, voor Erik. Heer, zegent u haar op de plek die u haar gegeven heeft. Zegent u ons allemaal. Deze dag, deze week, in wat we zullen doen en wat we zullen laten. Als we zien van de kleuren van uw schepping, helpt u ons om uw naam groot te maken. In woorden en in daden, in heel ons leven. Vader, Zoon, Heilige Geest, wij bidden en danken u. Amen.
Goedemorgen allemaal. De laatste kinderen die komen eraan. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Erik Verkade. Ik kom heel kort iets vertellen over Ontmoet Roussici, het project van Red een Kind. Nou, jullie hebben net op de beamer al wat kunnen lezen. Jullie hebben als het goed is ook de afgelopen tijd de nieuwsbrief gehad. Heb je die niet gehad, dan ligt die nog op het tafeltje bij de trap van ons. Ook hebben we per huisadres een donateursboekje gemaakt. Als het goed is heb je die ook ontvangen. En als je dat allemaal leest, dan kan ik me niet voorstellen dat je zegt van, nou, laat maar, daar doe ik niks aan. Ik denk dan dat iedereen zoiets heeft van, hé, daar wil ik wel wat aan bijdragen. En daarom heb ik een hele belangrijke vraag voor jullie. En die vraag is eigenlijk, wil iedereen die een zwembroek of een badpak heeft, even zijn vinger opsteken? Kijk, dus er zijn echt mensen. Oké. Waarom vraag ik dat? Niet omdat ik dat heel graag wil weten, ik vind het wel heel leuk hoor. Maar ik vraag het eigenlijk vooral voor het volgende. Wij hebben als commissie bedacht, wij willen zorgen dat we elke leeftijdscategorie in de kerk de kans geven om een bijdrage te leveren. En wij hebben bedacht, voor de kinderen gaan we weer sponsorzwemmen. Over 2 weken. De Bijbelklasse 5, 6 hebben we dat een paar weken geleden gehad. Weliswaar met toen nog een verkeerde datum, want dat ging niet lukken. Maar ze zijn nu met de goede datum. En vandaag hebben we de Bijbelklasse 7, 8 dat gehad. Alleen dat geldt ook voor ouderen. Iedereen mag eraan meedoen. Je kunt zo meteen daar zo'n blad ophalen bij mij. Met de informatie op de voorkant. En achterop een ruimte voor sponsors. De bedoeling is heel kort dat we om 1:30, over 2 weken... om 1:30 bij Camping Akkerzaad beginnen met sponsorzwemmen. Je begint dan met een glijbaan. Ook dat is voor jong en oud echt heel leuk. Daarna moet je 3 keer heen en weer zwemmen. Dan de volgende glijbaan. Als je dat gedaan hebt, dan krijg je een vinkje achter je naam. En dan ga je gewoon nog een keer. En dat hou je dan 1/2 uur vol. Als we klaar zijn met het sponsorzwemmen, dan mag iedereen nog tot 1:05 rustig vrij doorzwemmen. Ook kinderen die nog te jong zijn om met sponsorzwemmen mee te doen, die mogen meedoen. Voor oudere mensen die zo lang willen zwemmen, is er een plekje op het terras. Dus dat moet goed komen. Het zou leuk zijn als er heel veel mensen waren. Je mag zo'n blad zo meteen ophalen bij onze tafel. Voor de jeugd hebben wij een project. Dat afgelopen jaar is er een groep weg geweest. Die hebben een super gave tijd gehad. En in 2019 willen we weer met een groep vanuit de kerk gaan. En dan hopen we echt naar Rwanda te kunnen. Naar de projecten van Rit en Kind. Om daar met de jongelui bouwen te ondersteunen. Vanmiddag hebben wij, het stond ook op de biermenet, om 2 uur de bijeenkomst. Mocht je vragen hebben of niet kunnen, maar wel informatie willen. Schiet mij aan. Stuur mij een mailtje, je mag het vragen. Dan moet dat goed komen. En de laatste vraag die ik eigenlijk zou willen stellen. Ik had eerst bedacht, ik vraag iedereen, wie steek even je vinger op als je talent hebt. Maar ja, dat heeft iedereen. Dus ik denk, dan doe ik wel die zwembroek. Wij willen weer de talentenactie doen, die we vorig jaar ook gedaan hebben. Dat was zo'n succes, waarbij heel veel mensen hun aandeel geleverd hebben. Over 2 weken willen wij ook beginnen weer met de envelopjes uit te delen. Maar ik heb een vraag aan iedereen die de vorige keer meegedaan heeft. Willen jullie allemaal... Even kijken of mij dit lukt. Op dit kleed, zometeen. De talenten opschrijven die niet die je hebt, dat mag ook wel, maar die je de vorige keer gebruikt hebt voor deze acties. Mensen hadden gestreken, dingen gehaakt, er zijn heel veel dingen gebeurd. We willen graag een beetje wat talenten hier opgeschreven hebben, zodat mensen die de vorige keer helaas niet meegedaan hebben, een idee hebben wat ze zouden kunnen doen. Meer informatie volgt volgende week of over 2 weken in ieder geval. En ook daarover, als je vragen hebt, kun je mij aanschieten. Wij zouden het gaaf vinden als commissie als er heel veel mensen enthousiast werden van het project en met ons meededen. In ieder geval, nu even bedankt voor jullie tijd. En jullie ook bedankt dat het even mocht.
Oh.
pak zijn hand, dan val je niet. Eigenlijk wat er ook mag gebeuren als ik jullie straks de zegen mee mag geven. Gods hand naar je uit mag strekken. Namens hen mag ik jullie met z'n allen tegelijk die zegen meegeven. Ieder van jullie weet waar je dat in je leven het meest persoonlijk nodig hebt. Als je nou zegt het is wel fijn, maar het is wel erg collectief. Heb je eigenlijk gelijk. Dan moet je straks na de dienst naar het gebedsteam gaan. Die kunnen het dan op een persoonlijke manier doen. Dus voel je vrij. Maar stel je nu open voor de zegen van de Heer. De Heer zegen je en behoede je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede. Amen.